Gemeente, ik wil vanmorgen met u lezen uit Johannes 17. Het gebed wat de Heer Jezus bidt tot zijn Vader. De eerste 6 versen en daarna vers 24 tot 26. Het begin en het einde van dat gebed. Johannes 17 vers 1 tot 6 en 24 tot 26. We lezen daar: dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, dat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt, ik heb u de eer gegeven op de aarde. En het werk heb ik volbracht wat u mij gegeven hebt om te doen. En u, verheerlijk mijn Vader, geef mij de eer. U, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard, bekendgemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt ze mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. En dan lezen we verder bij vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dat zij mijn heerlijkheid, mijn eer zouden zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij lief hebt gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken dat de liefde waarmee u mij lief gehad hebt in hen is. En ik in hen. Tot zover. Lezen we zondag 47 van de catechismus. Er wordt de vraag gesteld in vraag en antwoord 122. Wat is de eerste bede? En er wordt de eerste bede van het Onze Vader mee bedoeld. En als het antwoord: uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen, geef ons ten eerste dat we u op de juiste wijze kennen. En u heiligen, roemen en prijzen om al uw werken. Waaruit uw macht, uw wijsheid, uw goedheid, uw rechtvaardigheid, uw barmhartigheid en uw waarheid helder stralen. Vervolgens dat we ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken daarop richten. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen wordt. Tot zover. Ik lees ook nog uit het boekje voor de kinderen, zondag 47. Er wordt de vraag gesteld: wat bidden we eerst? We bidden eerst: uw naam wordt geheiligd. Wat wordt er met de naam van God bedoeld? Nou, de naam van God, dat is God zelf. Wat betekent het als we bidden uw naam worden geheiligd? Wat betekent: Heere, wilt u ervoor zorgen dat we u kennen, u loven en u prijzen? Waar bidden we nog meer om? Dat andere mensen de Heere niet onteren, omdat wij een verkeerd voorbeeld geven. Tot zover. Als thema boven de preek: uw naam worden geheiligd. Als eerste een gebed om Gods eer op de eerste plek te zetten. Als tweede een gebed om God te leren kennen. Als derde een gebed om God te prijzen. En als vierde een gebed om tot eer van God te leven. Ja, ik wil vanmorgen beginnen met een vraag. Heb jij gisteren een goede dag gehad? Was jouw dag gisteren goed? Nou zeg je, je overvalt me een beetje met die vraag. Dat is niet echt een vraag die ik verwacht had in een preek. Maar goed, als je het me vraagt of mijn dag gisteren goed was. Ja, mijn dag was eigenlijk wel prima gisteren. Oké. En waarom was jouw dag prima? Of als je dag niet prima was, wat maakte dat het gisteren geen goede dag voor je was? En wanneer is voor jou een dag goed? Wanneer vind jij een dag fijn en geslaagd? En als je pen en papier bij je hebt, schrijf het dan eens op. Mijn dag is goed als... En schrijf dan eens op wat voor jou een dag goed maakt. Schrijf dat eens op. Wat maakt voor mij een dag goed? Mijn dag is goed als... En dan gaan we nu even kijken op wat je hebt opgeschreven. Matcht met wat de Heer Jezus ons leert. Want als de Heer Jezus ons leert om te bidden, wat is dan het eerste waar hij ons leert om te vragen? En wat is het belangrijkste waar we om moeten bidden? Nou, de Heer Jezus zegt, als je gaat bidden, dan is het belangrijkste waar je om moet vragen dat Gods naam geheiligd wordt. Uw naam wordt geheiligd. Met heilige wordt dan bedoeld de eer geven. Dus de Heer Jezus leert, als je gaat bidden, vraag dan als eerste dat je God de eer mag geven. Dat is het belangrijkste, dat je God de eer geeft. Had je dat? Als je kijkt naar je blaadje, wat je opgeschreven had als achter de vraag, mijn dag is goed als, staat er dan achter geschreven, als ik God de eer heb gegeven? Mijn dag is goed als ik God de eer heb gegeven? Als ik die dag geleefd heb tot eer van hem? Nou, ik denk zomaar dat de meesten van ons, als we heel eerlijk zijn, iets heel anders hebben opgeschreven. En mijn dag is goed als ik lekker gewerkt heb. Mijn dag is goed als ik tijd heb gehad om te ontspannen. Mijn dag is goed als ik iets leuks heb gedaan. Mijn dag is goed als het gezellig was met de kinderen. Of als ik vandaag niet zoveel last had van de kwaal die ik heb. Of ik denk dat de meesten van ons iets ingevuld hebben achter de zin mijn dag is goed, waar het woordje ik in sta. Mijn dag is goed als ik. En nu leert de Heer Jezus ons om dat anders te gaan doen. Nu leert de Heer Jezus ons om niet bij onszelf te beginnen, maar bij God. Begin, zo leert hij ons, begin met te bidden, uw naam worden geheiligd. Laat u de eer krijgen. Al biddend wil de Heer Jezus ons een nieuwe manier van denken aanleren. Een manier van denken waarin mijn leven niet draait om mijzelf, maar waarin mijn leven draait om God. Dat je gaat zeggen, mijn dag is goed als ik vandaag voor God geleefd heb. Als ik hem vandaag de eer heb gegeven. Misschien voel je vanmorgen wel weerstand als ik dat zeg. En zelfs als je de Heer lief hebt, zelfs als je met je verstand zegt dat je wil leven tot zijn eer, en zelfs dan kun je dat hebben. De gedachte dat het niet gaat om mij, maar dat het gaat om God. Dat mijn dag goed moet zijn als ik een dag tot eer van hem geleefd heb. Dat botst met ons ik. Het zit heel diep in ons om onszelf veel belangrijker te vinden dan God. En dan Gods eer. Als we de Heer Jezus nabidden, laat uw naam geheiligd worden. Laat u de eer krijgen. Laat mij leven tot eer van u. En dan bidden we om iets wat niet in ons zit om dat te willen. En dan bidden we om iets wat ingaat tegen ons gevoel en wat ingaat tegen wat wij willen. Nou, misschien leert de Heer Jezus het ons daarom wel als een gebed. En als we dit uit onszelf moeten gaan willen, onszelf verloochenen, onszelf niet op de eerste plaats zetten, niet in de eerste plaats aan onszelf denken, maar God boven alles zetten, hem op de eerste plaats zetten, zijn eer ons leven laten bepalen. Als we dat uit onszelf moeten gaan willen, dan vrees ik dat er niet echt wat van gaat komen. Daarom leert de Heer Jezus ons om daarom te bidden. Om van God, onze hemelse Vader, te vragen of hij ons dit leren wil. Of hij ons leren wil om hem op de hoogste plaats te zetten in ons leven. Om ons een leven te geven wat gericht is op hem en op zijn eer. Dus de volgende keer als je tot onze Vader bidt, denk dan eens na bij wat je bidt. Als je bidt, uw naam worden geheiligd. Je vraagt of God je leven zo wil veranderen, dat de eer van God het belangrijkste doel van jouw leven wordt. En als je dan verderop in de dag op het punt staat om iets te doen wat niet tot eer van God is, denk dan eens terug aan wat je gebeden hebt. Je hebt toch gebeden, uw naam worden geheiligd. Laat mij leven tot eer van u. Hoe kan ik als ik daarom gebeden heb, dan nu iets gaan doen wat niet tot eer van God is. Als de Heer een mogelijkheid op mijn pad brengt om iets te doen voor hem. Een gesprek. In een gesprek met iemand is er de gelegenheid om over de Heer te spreken. Of ik word gevraagd voor een taak of voor een ambt in Gods Koninkrijk. Of als ik de kans krijg iets te doen tot eer van de Heer. Kan ik die kans dan laten liggen? Als ik gebeden heb of ik tot eer van God mag leven. Dus als wij geloven dat God onze gebeden verhoort. En dan vraag je eigenlijk iets heel gevaarlijks. En dan vraag je of God jouw leven zo wil vormen dat je tot eer van hem gaat leven. En weet waar je om bidt als je bidt, uw naam worden geheiligd. En als je het bidt omdat je het meent. Dat je graag tot eer van God wil leven. En geef God dan ook de ruimte om dit gebed te verhoren. En luister dan naar hem als hij in je spreekt dat je iets moet gaan doen wat tot eer van hem is. En luister dan als hij in je geweten spreekt, als je op het punt staat om iets te doen wat niet tot zijn eer is. En geef hem dan ook de ruimte om jou te vormen, zodat jij een leven gaat leiden wat tot zijn eer is. Nou, brengt ons bij ons tweede punt, een gebed om God te leren kennen. Nou zeg je, als je er eens over gaat nadenken wat je bidt, als je bidt uw naam worden geheiligd, dan is dat nogal wat. Hoe kom je nu zo ver dat je dat gaat willen? Hoe kom je nu zo ver dat je God op de eerste plek gaat zetten in je leven? Dat heel je leven gaat draaien om hem, om zijn eer en om zijn koninkrijk. Dat dat het belangrijkste voor je wordt. Hoe kom je zo ver? Nou, om dat te kunnen, moet je iets heel groots zetten tegenover dat wat je kwijtraakt. Je zet je eigen ik aan de kant. Je leeft niet meer voor jezelf, maar je gaat leven voor de Heer. Je gaat tot zijn eer leven. Als je zoiets groots aan de kant moet zetten, als je zo'n groot offer moet brengen, je eigen ik, dan moet daar wel iets heel groots tegenover staan. Iets wat nog groter is, nog beter is dan je eigen ik. Om te kunnen waar we om bidden met het gebed uw naam worden geheiligd, daarvoor moeten we God kennen, zegt de catechismus in vraag 122. Als wij bidden uw naam worden geheiligd, dan wil dat zeggen, geef ons ten eerste dat wij u op de juiste wijze kennen. Om voor God te gaan leven, om tot zijn eer te gaan leven, heb je het nodig om te zien wie God is. Hoe groot, hoe heerlijk hij is. Als je dat ziet, wie de Heer is, hoe groot en hoe heerlijk hij is, dat in hem het leven ligt, dat er niets is wat meer waard is om te dienen dan hem. Als je ziet dat hij de grootste, de schoonste, de heerlijkste is, dan ga je graag jouw leven in zijn dienst besteden. Dan ga je graag leven voor hem, gericht op zijn eer. Dus als jij vanmorgen geen zin hebt om voor de Heer te leven, om jouw ik en jouw wil aan de kant te zetten, om voor de Heer te gaan leven, gericht op zijn eer. En dan zit hier jouw probleem. Je kijkt niet naar wie God is. Je ziet niet hoe groot en hoe heerlijk God is. Dat hij groter en heerlijker is dan jouw ik, die aan de kant moet zetten. En dat kan omdat je vanmorgen nog nooit gezien hebt wie God is. Dat kan ook omdat je blik is afgegleden van hem. Ook als je met de Heer leeft, dan kan dat gebeuren dat je helemaal geen zin hebt om met hem te leven. Dat je in plaats daarvan doet wat je zelf wil en leeft voor jezelf. En dan heb je het ook weer nodig om op de Heer te gaan zien. Om weer te zien wie hij is. Om weer te zien waarom hij het waard is om voor hem te leven. En leven tot eer van God, dat werkt alleen maar als je ziet hoe groot en hoe heerlijk hij is. Nou, als wij bidden uw naam worden geheiligd, dan bidden we in de eerste plaats of God ons wil laten zien wie hij is. Dat we hem op de juiste wijze kennen. Want hoe meer je ziet van hem, des te meer redenen zie je om voor hem te leven. Dus als je er vanmorgen bij jezelf moet vaststellen dat je niet zo gericht bent op Gods eer. Dat je eigenlijk gewoon leeft voor jezelf in plaats van voor hem. Als je dat vanmorgen bij jezelf moet vaststellen en je zegt bij jezelf dat moet veranderen. Nou, dan begint die verandering hier. Met het gebed of je de Heere mag leren kennen. Een leven tot Gods eer, dat begint niet met hard aan de slag gaan, de handen uit de mouwen. Dat begint met de handen vouwen. Alleen als we zien dat de Heer meer is en beter is en groter is dan alles hier op aarde. Zelfs groter dan jezelf. Ja, alleen dat kan maken dat we voor hem gaan leven. Om te leven met hem, om te leven tot zijn eer, moeten we zien wie hij is. Voor wie we het doen. Dus als het jouw verlangen is om te groeien in een heilig leven. Zoek dat niet in de eerste plaats in alles wat je doet voor de Heer. Maar zoek dat in de eerste plaats in het hem meer en beter en dieper leren kennen. Ja, zeg je maar hoe dan? Hoe leer je de Heer kennen? Als het je verlangen is om de Heer te kennen, om hem dieper te leren kennen, om meer van hem te zien. Hoe doe je dat dan? De catechismus wijst ons op Gods eigenschappen. De catechismus zegt, uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen, geef ons ten eerste dat we u op de juiste wijze kennen. En u heilig en roemen en prijzen om al uw werken. Waaruit uw almacht, uw wijsheid, uw goedheid, uw rechtvaardigheid, uw barmhartigheid en uw waarheid helder stralen. En dus als je God dieper wil leren kennen. Als je meer grootheid en meer heerlijkheid in God wil zien. Kijk dan naar de eigenschappen die God heeft. God is almachtig, hij is alwijs, hij is goed, hij is rechtvaardig, hij is barmhartig, hij is betrouwbaar. Kijk naar Gods werken. Kijk naar alles wat God gedaan heeft en alles wat God doet. En dan zie je in dat alles wie God is. Dan zie je in dat alles zijn eigenschappen stralen. En dat trekt de catechismus het heel erg breed. In al Gods werken zie je zijn eigenschappen helder stralen. In al Gods werken. Je kunt dus bijvoorbeeld kijken naar de natuur. In de natuur zie je de eigenschappen van God oplichten. Kijk bijvoorbeeld naar de grootheid van het heelal. En als je daar een beeld van wil hebben, zoek dan op internet maar eens een foto op vanuit de ruimte. Het heelal, dat is onmeetbaar groot. Het heelal is zo groot dat als je op een foto van het heelal zoekt naar de aarde, dan moet je vaak heel ver inzoomen om de aarde überhaupt te kunnen zien. In dat onmetelijk grote heelal is de aarde, met alles wat erop is, maar een speldenknopje zo klein. Als je dat even tot je door laat dringen, dan besef je hoe dwaas het is om jezelf als het middelpunt van het heelal te zien. Als de aarde al haast niet te zien is, omdat het zo klein is in dat onmetelijk grote heelal. Hoe klein ben je dan als mens wel niet? Op de meest scherpe foto van het heelal, in de meest hoge resolutie, dan kun je inzoomen wat je wil. Maar je gaat jezelf niet vinden. Je bent simpelweg te klein om op een foto van het heelal te zien te zijn. Als het al ons duizelt, als we indenken hoe eindeloos groot het heelal is, hoe groot, hoe machtig moet haar schepper dan wel niet zijn, die dat alles bedacht en gemaakt heeft. En wat is God toch groot? Wat is hij toch machtig? En zou je zo'n grote, machtige God niet groot maken en voor hem leven? Of kijk naar iets kleins in de natuur. Bijvoorbeeld hoe je oog in elkaar zit. Als je kijkt naar hoe het menselijke oog werkt, dan zit dat enorm complex in elkaar. En heel veel onderdelen die moeten samenwerken om het licht wat op ons oog valt om te zetten in een beeld wat we voor ons zien. Hoe wijs moet je wel niet zijn om dat te bedenken? Om zoiets te maken. En dan hebben we het alleen nog maar over ons oog. Als je rond gaat kijken in het menselijke lichaam, als je rond gaat kijken in de natuur om ons heen, en als je je de vraag gaat stellen hoe het überhaupt mogelijk is dat er leven op aarde is, en hoe heel het heelal in balans gehouden wordt, als je daarover gaat nadenken, dan duizelt het je. Hoe wijs moet de God zijn die dat alles bedacht en gemaakt heeft? Hoe groot zijn, Heren, uw werken? Hoe groot bent u? De schepping weerspiegelt de eigenschappen van haar schepper. Zijn grootheid, zijn macht, zijn wijsheid. Dus als je de volgende keer in de natuur bent, kijk dan zo eens om je heen. Wat zie ik in de dingen die ik om mij heen zie van de Heren? Wat leert de natuur die ik zie mij over haar schepper die haar gemaakt heeft? Kan ik er iets in zien van wie hij is? En we kunnen God kennen door zijn werk in de natuur. En niet alleen in de natuur natuurlijk. God, de catechismus heeft het over al Gods werken. En dus ook je persoonlijke leven valt daaronder. Ook hoe God met jou omgaat. Ook daaruit kun je leren wie God is. En soms bid je om iets waarvan je je eigenlijk afvraagt of je daar wel om bidden moet. Want je ziet niet hoe de Heere het zou moeten geven waar je om vraagt. Het lijkt onmogelijk. En toch heb je van die voorbeelden dat de Heer het gebed wel verhoort. Hij deed wat jou onmogelijk lijkt. Wat zie je daarin hoe machtig de Heer is? Wat voor ons onmogelijk lijkt, dat is mogelijk voor hem. Hij is almachtig. En wat is die ook barmhartig? Dat hij naar je gebed wil luisteren, je gebed wil verhoren. En wat is God goed? Wat is hij barmhartig? En wat is die ook wijs? En soms als je de Heer ergens om bidt, dan zeg je achteraf, het is maar goed dat de Heer mij niet gegeven heeft waar ik om gebeden heb. Ik moet denken aan de jongen die ik een keer sprak. Toen ik hem de eerste keer sprak, toen was hij tot over zijn oren toe verliefd. En hij bad om verkering met dat ene meisje waar hij helemaal gek op was. En hij had de vaste overtuiging dat zij voor hem de ware was. En wat vond hij het moeilijk dat de Heer zijn gebed niet verhoorde. Dat dat meisje verkering kreeg met een andere jongen. En vele jaren later sprak ik hem weer. Een jaar of 6 later. Toen had hij een ander meisje leren kennen. En hij zei, wat ben ik de Heere dankbaar dat hij toen mijn gebed niet verhoord heeft. Dat hij me toen niet gegeven heeft dat ik verkering kreeg met dat ene meisje. Want toen was ik verliefd, toen had ik een roze bril op. Maar als ik nu naar ons beide kerk dan had het nooit gewerkt. Onze karakters passen helemaal niet bij elkaar. En ze heeft ook nog met de kerk gebroken. Als ik met haar verkering had gekregen, was ik misschien wel met haar meegegaan, had ik ook gebroken met de Heer. Wat ben ik de Heer dankbaar dat hij mijn gebed niet verhoord heeft. Ik heb nu een vrouw die veel beter bij me past. Met wie ik samen de Heer mag dienen. En soms kijk je terug op je leven en dan zie je daarin de wijsheid van de Heer. Het is wijs van hem geweest dat hij je niet alles gegeven hebt waar je om vroeg. Het is de Heer wijs. En je kunt ook kijken naar hoe de Heer voor je zorgt elke dag. Hij geeft ons eten, ons drinken, ons gezondheid. Hij geeft ons vrede en welvaart. Misschien ook wel man of vrouw om het leven mee te delen. Een gezin, vrienden. En als je kijkt naar alles wat God geeft, wat geeft hij dan veel? En wat laat de Heer daarin zien dat hij goed is? Of kijk naar het evangelie. De Heer geeft ons dat we de boodschap van het evangelie mogen kennen. En we mogen weten dat wat we ook fout hebben gedaan, hoezeer we ons leven ook verprutst hebben, hoe slecht het ook is wat we hebben gedaan, we mogen weten dat er bij God altijd een weg terug is. Dat hij om het offer van de Heer Jezus altijd al onze zonden vergeven wil. Om ons een eeuwig leven te geven met hem. En wat is God goed? Wat is hij genadig? Wat is hij barmhartig? In al Gods werken worden zijn eigenschappen zichtbaar. In de natuur, in je persoonlijke leven en ook in de schrift. Als je de Bijbel leest, de Bijbelse geschiedenissen, dan zie je daardoorheen wie God is. Hoe hij is, wat zijn eigenschappen zijn. En als je voor jezelf de Bijbel leest, let daar eens op. En stel jezelf eens de vraag bij een gedeelte wat je leest. Wat leert dit gedeelte mij over wie God is? Wat leer ik over Gods eigenschappen? Uit dit gedeelte. Wat zie ik in dit gedeelte van God, wat hem groot voor mij maakt? Wat maakt dat ik hem wil loven en wil prijzen en met hem wil leven? Je kunt zien wie God is in de natuur en in je eigen leven en in de Bijbel. Maar het meest volkomen, het meest heldere zie je wie God is en hoe hij is en wat zijn eigenschappen zijn als je kijkt naar de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij is de Zoon van God, die op aarde heeft laten zien hoe God is. Hij zelf zegt, wie mij heeft gezien, die heeft God de Vader gezien. In hem zie je hoe God is. In hem zie je de liefde van God. Als je ziet hoe hij de hemel verlaat, de meest eerlijke plek die er is. Hij verlaat de hemel om mens te worden, om onder ons te wonen. En wat een liefde, wat een goedheid, dat hij dat over had voor zondige mensen zoals wij. Of denk aan de zieken die hij genas. Blinden werden ziende, verlamden liet hij lopen, bezetenen bevrijdde hij uit de macht van de duivel. En aan het kruis heeft hij de macht van de Satan en de macht van de zonde en de macht van de dood overwonnen. En wat zie je daar in zijn macht, zijn almacht? Wat zie je ook Gods wijsheid als je kijkt naar de Heer Jezus? En wij zijn zo bekend met de boodschap van het kruis. Dat we wel eens vergeten hoe bijzonder dat is. Want denk daar eens over na. Je hebt een schepper die schepsels gemaakt heeft. En op een kwade dag keren die schepsels zich tegen hun schepper. En nu wil die schepper niet doen wat voor de hand ligt. Zijn schepselen wegvagen en opnieuw beginnen. Hij wil het weer goed maken met zijn schepselen. Alleen hij zit met een probleem. Hij is goed, daarom wil hij het goed maken met zijn schepselen. En hij is barmhartig, daarom wil hij ze niet wegvagen, maar hen een nieuwe kans geven. Maar hij is ook eerlijk, rechtvaardig. En als je rechtvaardig bent, dan kun je zoiets niet over je kant laten gaan, wat ze gedaan hebben. En zo'n grote opstand, daar moet je wat mee. Het zou onrechtvaardig zijn om dat zomaar te laten gebeuren. En de vraag is, hoe krijg je die twee ooit bij elkaar? Dat je rechtvaardig moet zijn en de zonde moet straffen. Wat betekent dat je de mensheid moet uitvagen? En dat je barmhartig bent en goed. Dat je daarom een nieuwe kans wil geven. En de relatie met hem wil herstellen. En hoe krijg je die twee dingen bij elkaar? Nou, in zijn grote wijsheid heeft God daar een oplossing voor bedacht. Het kruis. God zelf wordt mens. Hij neemt onze zonde op zich. Om met onze zonde aan het kruis de straf te dragen die wij verdienen. Zo draagt een mens de straf die wij mensen verdienen. De mens Jezus, God zelf, draagt de straf. God is rechtvaardig. Hij geeft de mensen de straf die ze verdienen. En tegelijkertijd kan hij daarom ook barmhartig en goed zijn. Door mensen een nieuwe kans te geven en de relatie met hen te herstellen. In zijn wijsheid bedenkt God een plan waardoor hij barmhartig en goed kan zijn en rechtvaardig tegelijk. Het kruis. God die mens wordt en onze zonde op zich neemt. En in onze plaats de straf draagt. En Paulus, als hij het daarover heeft en daarover nadenkt, dan zegt hij, dat is nou in geen mens hart opgeklommen. Dat bedenk je niet. Maar dat wat geen mens ooit bedacht zou hebben, dat bedenkt God. In het kruis zien we de wijsheid van God. Nou, in Christus zien we ook Gods barmhartigheid. En niet alleen dat hij onze zonde op zich neemt aan het kruis. Maar ook in zijn leven laat hij Gods barmhartigheid zien. In zijn leven zien we dat hij zich ontfermt over het uitschot van de maatschappij. Landverraders zoals de tollenaars, afgeschreven mensen zoals hoeren, hulpelozen zoals gehandicapten en chronisch zieken. Ja, zelfs als ze schuldig zijn, dan bestraft hij hen niet. En dan zegt hij niet, nou eigen schuld dat je in de ellende zit. Je hebt hem nagemaakt. Nee, hij is barmhartig tegenover hen. Hij ontvangt hoeren en tollenaren en eet met hen. Hij geneest zieken, zelfs als het vanwege hun zonde is dat ze ziek geworden zijn. En zo barmhartig is hij. In Christus zien we dat God barmhartig is. In Christus zien we Gods eigenschappen op de meest volkomen en de meest volledige manier schitteren. En met het gebed uw naam worden geheiligd, bidden we of we daar meer van mogen zien. Of we meer mogen zien van Gods eigenschappen. Of we meer mogen zien van wie God werkelijk is. En met het gebed uw naam worden geheiligd, bidden we, leer ons u kennen. Zodat u groot voor ons wordt. Zodat we u de eer willen gaan geven. En dat brengt ons bij ons derde punt, een gebed om God te prijzen. Ja, als je ziet hoe groot en hoe heerlijk God is, hoe kun je daar dan uiting aan geven? Hoe kun je hem dan eren om wie hij is? Nou, dat kun je, zo zegt de catechismus, dat kun je in de eerste plaats doen met je woorden en hoe je over hem denkt. We eren God door hem te heiligen, te roemen en te prijzen, zegt de catechismus. Nou, heiligen, wat is dat? En wat wil het zeggen als wij God heiligen? Nou, heiligen, dat betekent letterlijk apart zetten. En dan wordt God in onze gedachten een categorie apart. Dan gaan we zien dat God anders is dan alle andere mensen. Hij is groter, hij is heerlijker dan alles en iedereen. En niets of niemand is met hem te vergelijken. En ook bij wat God doet, wat hij gedaan heeft. Dat valt met niets of niemand van wat mensen ooit gedaan hebben te vergelijken. Alles wat mensen ooit gedaan hebben, valt daarbij in het niet. Hij gaat zien dat God groter is dan iedereen. Niets of niemand is met hem te vergelijken. En zo ga je over hem denken en zo ga je ook over hem spreken. U bent de hoogste, het grootste, met niets of niemand te vergelijken. U verdient alle eer. Nou, daar bidden we om, als we bidden, uw naam wordt geheiligd. Dat je dat gaat zien, dat God met niets of niemand te vergelijken is. Dat je God gaat heiligen, apart zetten, als een categorie apart. Tweede wat het kijken naar Gods eigenschappen in ons wakker wil roepen, is dat we God gaan roemen. En roemen, dat is een woord wat gaat over een prestatie die iemand geleverd heeft. En zoals je een voetballer roemt omdat hij het winnende doelpunt heeft gescoord. Of als je een voetbalclub roemt, omdat die club kampioen geworden is. Ja, daar heb je het over, daar ben je vol van, daar ben je blij mee, daar ben je trots op. Nou, zo moeten we God roemen. Ja, als je ziet wat hij gedaan heeft, daar ben je zo vol van, daar ben je zo blij mee. Dat je hem daarom roemt, dat je hem daarom groot maakt, dat je hem daarom eert. Ja, dat je trots bent op de Heer. Wat hij heeft gedaan, dat is zo groot, dat is zo indrukwekkend. Dat verdient het om genoemd te worden. Dat verdient het dat we het daarover hebben, dat we daar vol van zijn. Dat we hem daarom roemen. Wanneer we bidden, uw naam worden geheiligd, dan bidden we of we onder de indruk mogen raken van wat God gedaan heeft. Of we hem daarom mogen gaan roemen. Nou, de derde reactie die het kijken naar wie God is en het kijken naar zijn werk in ons los wil maken, is dat we hem gaan prijzen. En prijzen, dat wil zeggen groot maken, dat we hem de eer gaan geven die hij waard is. En dat we goed over hem gaan spreken in ons gebed. Dat we goed over hem gaan spreken tegenover anderen. En prijzen, dat is vertellen hoe groot, hoe geweldig, hoe heerlijk, hoe wijs, hoe rechtvaardig, hoe barmhartig de Heer is. En prijzen, dat is onze bewondering en liefde en aanbidding tot hem onder woorden brengen. Ons ontzag, onze eerbied, onze verwondering over hem. En daar bidden we om, als we bidden uw naam worden geheiligd. Daarmee bidden we, Heere, leer ons u prijzen. Leer ons u aanbidden, leer ons u groot maken. Leer ons, Heere, uw lof te bezingen. Om u in ons leven de eer te geven. Laten we onszelf de vraag maar stellen, verlang ik daarnaar? Is het mijn verlangen om God de eer te geven? Om hem te heiligen, te roemen en te prijzen. Want de Heer Jezus zegt, als dat met je verlangen is, bid dan maar tot God. Of hij het je wil leren. Of hij je wil laten zien wie hij is. Zodat je hem gaat loven en prijzen. Laat mij zien, Heere, wie u bent. Dat ik groot over u zal denken. Dat ik groot over u zal spreken, zodat ik veel van u zal verwachten. Leer mij, Heere, om u te heiligen, te roemen en te prijzen. En dat brengt ons bij ons vierde punt, een gebed om tot eer van God te leven. Maar zo gaat de catechismus verder. Het moet niet alleen bij woorden alleen blijven. Als je werkelijk heerlijkheid in God gezien hebt, en dan wil je heel je leven tot zijn eer laten zijn. De catechismus zegt vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken, daarop richten, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Ja, als we bidden of Gods naam geheiligd mag worden, dan bidden we of God ons leven zo wil veranderen dat alles in ons leven gericht wordt op de eer van God. En dan gaat, zo zegt de catechismus, dat gaat twee kanten op. Aan de ene kant moet je voorkomen dat God onteerd wordt door ons leven. Aan de andere kant moeten we zo leven dat God de eer krijgt van ons leven. Dus alles waarmee we God onteren moet weg uit ons leven. Geen dingen meer denken of zeggen of doen waardoor God onteerd wordt. Dus als ik hoogmoedig ben, als ik het steeds heb over mezelf en mezelf heel belangrijk vind, als ik mezelf eer in plaats van de Heer, dat moet weg. Als de Heer oneert door slecht over hem te denken. Als ik er bijvoorbeeld aan twijfel of de Heer mij wel echt bekeren wil. Als ik er aan twijfel of God de belofte uit de Bijbel wel echt meent. Of hij dat wel echt zal doen. Of als ik er aan twijfel of het leven met God wel goed is. Of dat leven voor mezelf niet beter is? Of als ik boos ben omdat God iets doet waar ik het niet mee eens ben in mijn leven? Als we bidden uw naam worden geheiligd, dan bidden we of de Heer al die verkeerde gedachten waarmee we hem onteren uit ons hoofd wil wegnemen. En of hij ons helpen wil om goed over hem te denken. Gedachten die tot eer van hem zijn. Dat bidden we ook als het gaat om de woorden die we zeggen. Vloeken, Gods naam ijdel gebruiken, mopperen op de Heer. Als we bidden uw naam worden geheiligd, dan bidden we of de Heer ons ervoor wil bewaren dat we dingen zeggen die tot oneer van hem zijn. En dat geldt ook voor wat we doen, onze daden. En alles wat we doen waarmee we God onteren. En als we een zonde doen, iets wat ingaat tegen Gods geboden, dan onteren we daarmee God. En dan tonen we hem daarmee niet het respect wat hij waard is. Dan tonen we daarmee eigenlijk dat we ons niks aantrekken van wat hij wil. Dan onteren wij hem. Als we bidden uw naam worden geheiligd, dan bidden we of de Heer ons daarvoor wil bewaren. Of hij ons wil bewaren voor alles waarmee we hem oneer aan doen. En dan bidden we om zijn hulp en zijn krachten. Om de strijd aan te gaan tegen alles in ons leven wat niet is tot eer van hem. Dus als je het volgende keer op het punt staat iets te doen wat de Heer niet goed vindt. Denk hier dan eens over na. Ik heb gebeden, uw naam worden geheiligd. Ik heb gebeden of God mij de hulp en kracht wil geven om tegen de verleiding te strijden die ik nu voel. Dan kan ik toch niet toegeven aan die zonde. Dan ben ik de Heer onteer. Maar zegt de catechismus, we moeten niet alleen focussen op dat negatieve. Dat we voor het onteren van Gods naam bespaard blijven. Maar laten we ook naar het positieve kijken. Als we bidden of Gods naam geheiligd mag worden, dan bidden we of wij de Heere de eer mogen geven met ons leven. En dan bidden we of onze gedachten tot eer van de Heere mogen zijn. Dat we goed over de Heere denken. En dat steeds weer gedachten over de Heere in ons naar boven komen, die maken dat we hem bewonderen. Dat we hem lief hebben, dat we hem groot maken. Als we bidden uw naam worden geheiligd, dan bidden we of onze gedachten tot eer van de Heere mogen zijn. En dat geldt niet alleen voor onze gedachten, ook voor onze woorden. Dat we over hem spreken als er de mogelijkheid voor is. En dat als we over hem spreken, dat we dan ook goed over hem spreken. Dat in onze woorden mag doorklinken hoe lief we hem hebben. En hoe hoog we tegen hem opkijken. En dat we werkelijk geloven dat het kennen van hem het beste is wat er is. Als we bidden uw naam worden geheiligd, dan bidden we of de Heer de woorden die wij spreken wil laten zijn tot eer van hem. En dat geldt ook voor onze werken. Dat de dingen die we doen tot eer van de Heer mogen zijn. Dat we onze talenten die de Heer ons geeft gebruiken in dienst van de Heer. En dat we in ons leven het beeld van Christus laten zien. Dat we dienstbaar zijn zoals Christus dat was. Dat we zachtmoedig zijn zoals Christus dat is. Dat we de minste willen zijn zoals Christus dat is. Dat we elkaar lief zullen hebben zoals Christus dat heeft. En daar bidden we om. Als we bidden, uw naam worden geheiligd. Heer, laat heel mijn leven, alles wat ik denk, alles wat ik zeg, alles wat ik doe, laat heel mijn leven gericht zijn op uw eer. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Mijn vraag vanmorgen aan jou is, is God nu al zo groot geworden voor jou, dat je dat wil, dat je hier echt om bidt? Amen. Gebed des Heren, de versen 2 en 9. Gebed des Heren 2 en 9. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.